Goedemiddag, gemeente, broeders en zusters hier in de kerk en ook hen die meeluisteren via het internet. Hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is vanmiddag dominee Kwant, onze voorganger. Welkom ook, dominee. Mijn naam is Hans Visser. Ik heb verder geen mededelingen, behalve dat ik mag verklaren wat het luisterlied gaat zijn voor vanmiddag. We gaan straks luisteren naar opwekking 623. Laat het huis gevuld zijn. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie-enige God. Gemeente, genade voor u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen van de aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 5, de versen 3, 6 en 7. Psalm 5, vers 3, 6 en 7. Wij gaan nu eerst dan stond samen bidden en daarna krijgt u gelegenheid om uw gaven aan de Heer te geven. De inzamelingen zijn voor de kerk en voor de plaatselijke evangelisatie. En wij zingen dan ook Psalm 89 vers 2, 9 en 11. Psalm 89 vers 2, 9 en 11. Laten we samen bidden. Heer onze God, met zo'n lied, ver uit het Oude Testament, waanden we ons weer even in die tijden. En weten wij ons, zoals elke zondag, zo ontzettend verbonden met het volk dat als eerste uw beloften kreeg. En met u, met wie u als eerste op gang ging, het leven door, de tocht door vanuit Egypte naar Kanaan en Kanaan in. Al die eeuwen, een paar duizend jaar, hebt u dat volk gehoed. En wij zongen van dat verlangen om de tempel binnen te gaan, uw huis binnen te gaan, om daar mee te maken wat daar gebeurde. Die dienst van de offers, die openen van de schriften. Wij bidden voor uw volk Israël, dat u ze leidt in uw liefde en dat ze dat mogen ontdekken, wat wij al veel eerder mochten ontdekken, dat uit hen de Messias is verrezen. Hij die Jezus heet, die nu bij u aan de rechterhand is. En dat ze die ontdekking mogen doen en dan nog scherper en nog meer u zullen mogen loven. En we bidden u voor iedereen die daar vanuit kerk of organisatie mee bezig mag zijn, die daar een roeping voor heeft, dat u ze de woorden zult geven, de stilte zult geven als dat past en erin zult zegenen, opdat het vrucht draagt. Wij danken u dat we niet meer naar dat oude huis hoeven, die is er trouwens ook niet meer, maar dat we hier een gebouw mogen hebben waar we als gemeente samenkomen. Ook al zo lang voor de meesten van ons. Zo mogen we ruimte ontvangen om samen te zijn, om elkaar te ontmoeten en om toch ook datzelfde te doen wat uw volk daar aan toen deed. U zoeken in uw liefde, in de woorden van de schriften waarin uw stem spreekt. Wij danken u dat we het opnieuw in deze middag mogen doen na vanochtend. En wilt u daar opening in ons hart voor geven? En wilt u uw geest daarvoor laten werken? Zodat uw woorden hun doel treffen en niet langs ons heen gaan. Voordat we dat gaan doen, Heere God, willen we onze gaven aan u offeren. Zegent u ze en geeft dat ze die bestemming mogen krijgen waar ze voor bedoeld zijn. En dat het ook vrucht mag dragen voor uw koninkrijk en voor elkaar. Wilt u de zonde van ons weren? Wilt u de Satan geen kans geven? Laat hem voluit geregeerd worden door uw woord en door uw Heilige Geest. Hoort u ons in de vergeving van onze zonden in Jezus' naam. Amen. Wij openen de Bijbel vanmiddag bij 2 Samuel 7 en we lezen vers 1 tot en met 17. 2 Samuel 7, vers 1 tot en met 17.
En het gebeurde toen die koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom, dat de koning tegen de profeet Nathan zei: "Zie toch, ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft." Nathan zei tegen de koning: "Ga uw gang, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u." Maar in die nacht gebeurde het dat het woord van de Heer tot Nathan kwam: "Ga en zeg tegen mijn dienaar, tegen David, zo zegt de Heer: zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe. Maar ik ben in een tent, in een tabernakel rondgetrokken. Heb ik ooit, overal waar ik met al de Israëlieten rondtrok, een woord gesproken tot een van de stammen van Israël, die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden, waarom bouwt u voor mij geen huis van cederhout? Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heere van de legermachten: ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u, overal waar u heen ging, en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op de aarde zijn. Ik heb aan mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weder gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik rechters aangesteld heb over mijn volk Israël. Maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal van mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. Tot zover. Ik heb nog één mededeling net doorgekregen, dat Harry van der Velde niet speelt, maar David van der Vlies vanmiddag.
Ik kon het niet volgen, maar dat zal vast allemaal goed zijn. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is uit 2 Samuel 7, vers 5 en het tweede gedeelte van vers 11. 2 Samuel 7, vers 5. Ga en zeg tegen mijn dienaar, tegen David, zo zegt de Heere: zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? En vers 11b, ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. En we zingen na de verkondiging gezang 303, vers 1, 2 en 3. Gezang 303, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er zitten in de geschiedenissen van koning David, zoals die in het boek 2 Samuel worden beschreven, een paar hoofdstukken waarbij je bij jezelf denkt van: ik snap het niet. Of ik snap het niet zo snel. En ik ben deze week een beetje bezig om een paar van die hoofdstukken te bekijken en ook te proberen daar een preek van te maken. Dat probeert een dominee altijd, niet waar. Dus dat doe ik ook. En zo kwam ik allereerst bij 2 Samuel 6 terecht. Een onbegrijpelijke geschiedenis over Een man die de ark grijpt, Uzza, en die dan ter plekke dood neervalt, terwijl hij toch wilde voorkomen dat die ark op de grond zou vallen. Dat zijn er van die geschiedenissen waarvan je zegt van, nou, was dat nou nodig geweest? Nou, dat heb ik achter de rug. En toen kwam ik bij 2 Samuel 7. En in 2 Samuel 7 denk je ook weer van, ik snap dat niet helemaal. Want wat is er nou mooier dan dat er een koning is die God zelf tot koning heeft gemaakt en heeft uitgekozen. En die een paleis in Jeruzalem gaat bewonen. En dat ziet er allemaal prachtig uit, dat paleis. Een huis van cederhout staat er in vers 2. En die dan tot de ontdekking komt dat de Heere God daarbij vergeleken maar een heel min plaatsje heeft. Want dat staat er, hè? Vers 2. Ik verblijf in een huis van cederhout en de ark van God, ja, die staat onder een tentdoek. En David bekijkt dat dus zo en hij weegt dat geestelijk. Ja, maar dat is niet in orde, hè? Mijn huis ziet er schitterend uit en het huis van God, ja, dat moet het met een tentje doen. Dat is geen verhouding. En hij maakt het plan dus om een huis voor God te bouwen daar in Jeruzalem. Zodat hij niet alleen mooi woont, maar dat ook de Heere God, zijn grote koning, een goed onderkomen heeft, om zo te zeggen. Nou, dat lijkt toch heel mooi. En toch, als je 2 Samuel 7 zo leest, dan toch wordt er door God een blokkade opgericht. Hè? De Heere God, ja, David, dat kun je wel willen, maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. En dan staan je gedachten toch even stil. Wat kan de Heere God daar nou tegen hebben? Dat zijn eigen, de man die heeft gekozen om koning te worden, dat hij hem ook een mooi huis gunt, de tempel gunt uiteindelijk. Daar kan God toch niks tegen hebben? Ja, en toch blijkbaar. Nou, is er misschien iemand in de kerk, die kan het nog maar niet weten, die op dit moment denkt van, nou, maar ik weet het antwoord wel. Ja, hè? Ja, je weet het antwoord wel. Want David had bloed vergoten. David had bloed aan zijn handen. En onze gedachte is altijd van, dat is de reden waarom David de tempel niet mocht bouwen. Hij had bloed in zijn handen. Hij had te veel oorlogen gevoerd, om zo te zeggen. Ja, dat staat wel ergens anders in de Bijbel. En daar heb je het ook vandaan. Dat staat in 1 Kronieken 22. In 1 Kronieken 22, dat is het hoofdstuk waarin de voorbereidingen voor de tempelgebouw beginnen. En die worden dan nog onder koning David uitgevoerd. U weet, de eigenlijke tempelbouw die zal door zijn zoon gebeuren, door koning Salomo. Maar hij mag de voorbereidingen nog meemaken. En dan zegt hij zo het een en ander, en dan zegt hij in vers 8, het woord van de Heere kwam tot mij, u hebt een grote hoeveelheid bloed vergoten en u hebt grote oorlogen gevoerd. U mag voor mijn naam geen huis bouwen, omdat u een grote hoeveelheid bloed op de aarde voor mijn aangezicht hebt vergoten. Dus uiteindelijk, gemeente, kom je wel bij die reden terecht, maar er is wel één probleem, dat kom je in 2 Samuel 7 niet tegen. Dat is blijkbaar een openbaring geweest die David op de een of andere manier later heeft gekregen van de Heere God. Hoe dat dan precies in elkaar steekt, dat weten wij niet, maar laten we zeggen een bijkomende reden. Maar het kan niet de reden zijn die in 2 Samuel 7 wordt genoemd, want dan hadden we dat geweten. Daar zwijgt God over. Daar zwijgt Nathan ook over. Dus de vraag blijft, wat zit er nou in 2 Samuel 7 achter dat God dit mooie plan van David blokkeert? Nou, daar gaan we maar eens naar kijken, stel ik voor. En dan wil ik maar de 3 personen voor het voetlicht halen die hierbij betrokken zijn. Dat zijn Nathan, dat is David en dat is de Heere God zelf. Dus dat zijn ook een beetje het raam van de preek vanmiddag. Hè? We gaan naar Nathan kijken, we gaan naar David kijken en we gaan naar de Heere God kijken. Daar eindigen we natuurlijk mee. Eerst Nathan. Ja, hoe zit dat met Nathan? Nou, die komt ter sprake in vers 2. En koning David legt hem zijn plan voor. Ik verblijf in huis van cederhout. De ark van God blijft te midden van een tentdoek. En ja, dat is toch niet goed. Dat is toch niet goed. En zegt Nathan, ja, ga je gang. Ga je gang. Goed plan. Komt allemaal goed. De Heer is met je. Dus de profeet Nathan, gemeente zelf, geeft David het groene licht om die tempelbouw te beginnen. Nou, je zou zeggen, als een profeet het zegt, dan kan het niet meer misgaan, hè? Ja, blijkbaar toch wel. Want nadat Nathan dat gezegd heeft in diezelfde nacht, in vers 4, dan krijgt hij een gezicht, een visioen, dat zal het geweest zijn. En dan komt het woord van de Heere tot hem. Ga en zeg tegen mijn diener David. En dan komt de tekst. Zou u voor mij een huis bouwen om in te wonen? Dus Nathan, gemeente, die wordt door de Heere God gecorrigeerd in zijn aanvankelijke instemming, onderstreping van dat plan dat David had. Wij denken altijd bij onszelf, een profeet heeft altijd gelijk. Want ja, die staat in rechtstreeks contact met God, hè? Dus dat kan niet misgaan. En zo kennen wij de profeten in het Oude Testament ook, hè? Die profeteerden en wat ze zeiden, dat was het woord van God zelf. En, ja, en dat kwam dus ook uit als er sprake was van een profetie, een toekomstprofetie. Dat is de leidende stroom, om zo te zeggen. Maar hier kan een profeet toch blijkbaar een foutje maken. Een profeet blijft een mens die heel dicht bij God staat, maar die zich blijkbaar op een belangrijk punt toch even kan vergaloperen. Ja, daar denk je wel even over na. Nou hebben wij die profeten niet meer bij ons, hè? Als gemeente van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Die zijn in letterlijke zin een beetje uit beeld. Maar we hebben natuurlijk nog wel mensen die profetische woorden kunnen spreken. Die in hun leven heel dicht bij de Heere God staan. En die ook geestelijk kunnen duiden wat er aan de hand is in je leven, in de samenleving. En die daar bijbelse lijnen uit kunnen trekken. En altijd heel kostbaar als je zulke mensen in de gemeente hebt. Mannen, vrouwen, want dat profeteren is aan ieder gegeven, Handelingen 2. Maar goed. Dat zijn onze opengebleven profeten tussen aanhalingstekens, zo te zeggen. We hebben er niet zoveel. Maar wat we natuurlijk wel hebben, gemeente, en daar wil ik even bij stilstaan, wat we wel hebben, dat is een college dat kerkelijke leiding geeft aan ons, hè? Nou, dan denk je allereerst aan de kerkraad. Er zitten een aantal broeders die door u gekozen en de Heilige Geest zo geleid, zo beleiden we dat toch, die geestelijke leiding aan ons geven in de gemeente. Zodat de dingen die wij doen in een bijbelspoor gaan, en die letten er ook dat zo is, en die corrigeren ook wel eens even, hè, als dat nodig is. Het zal zelden zijn hier in Dordrecht-Zuid, lijkt mij zo, maar je kan het maar niet weten. Hè, dus dan corrigeren ze in gesprekken en dergelijke, met gebeden gepaard gaat. Maar ja, ook zo'n kerker kan zich blijven vergissen. En we hebben ook wel andere kerkelijke vergaderingen. We hebben een klassesvergadering, we hebben een generale synode. Nou, die vergaderen ook zo nu en dan. Soms wel heel langdurig. Daar ben ik ook niet altijd vrolijk van. Maar goed, soms is dat nodig. Niet waar? Maar ook die kerkelijke vergaderingen kunnen vergissingen maken. Ja, het is niet anders. Het gebeurt zelden. Maar het kan wel. En kerkenraden en andere kerkelijke vergaderingen moeten er altijd op beducht zijn en op bedacht zijn dat ze ook wel eens de fout in kunnen gaan. Niet bewust. Dat is Nathan ook niet, hè? Niet bewust. Maar het kan een keertje fout gaan. Daar heeft onze kerkorde ook mee gerekend. U weet, ik ben al van de kerkorde. Ja, niet alleen van de kerkorde, hoor. Het moet wel wat dieper gaan. Maar ik ben nog van de kerkorde. En in onze kerkorde staat er ook een mooi artikel over. Daar staat dat besluiten die een kerkraad neemt, of die een synode neemt of zo, dat die zo mogelijk in eenparigheid genomen worden. In eenparigheid. Dat is al een signaal, hè, dat als er extra spanning op zit, dat je toch even voorzichtig bent. En dat ze dan vervolgens geldig zijn. Dat is de mainstream, ze zijn geldig. Tenzij iemand op goede gronden, dat is op grond van de Bijbel, of van de belijdenisgeschriften of iets dergelijks, zegt van, ja, dat kan zo'n kerkraad nou wel zeggen. En dat kan zo'n synode, maar dat klopt toch niet. En dan heeft zo iemand het recht, het kerkelijke recht, om naar zo'n kerkraad te gaan, of die synode, en om te zeggen, broeders, daar en daar en daarom denk ik dat dat niet goed zit. En wilt u er nog eens even goed naar kijken? Nou, en dan komt het wel eens voor dat zo'n kerkelijke vrouw zegt, ja, we hebben het niet verzonnen, maar daar heb je eigenlijk wel gelijk in. En het is knap, gemeente, het is knap. Als zo'n kerkraad of zo'n klasses of zo, als die dat dan ook erkent. En dat die duidelijk zegt van, ja, wij meenden oprecht dat dat zo goed was. Maar bij nadere beschouwing blijkt toch dat we dat niet goed hebben gezien. Excuus daarvoor. Nou, ik heb dat wel eens een paar keer meegemaakt. En ik heb dan ook meegemaakt, gemeente, hoe lastig het soms voor zo'n kerkenraad of voor zo'n klasses is om dat te erkennen. Want ja, dan is er een broer die zegt van, ja, maar als we dat nou doen, dan raken we ons gezag kwijt. Dat heb ik ook wel eens letterlijk zo gehoord, dan raken we ons gezag kwijt. Nou ja, dan zeg ik maar eens heel flauw, ja, maar wij zijn de paus niet, toch? Wij zijn niet onfeilbaar. Moet ook niet doen alsof, hè? Dat is niet goed. Maar in alle oprechtheid, gemeente, meen ik ook, en ook dat heb ik gelukkig meegemaakt, dat als je als kerkelijke vergadering een fout erkent, dat je gezag daardoor niet minder wordt. Integendeel, dat je aan gezag wint. Want dan weten mensen van zo'n orgaan, zo'n college, dat weet zich ook kwetsbaar op te stellen. En dat staat daar niet als een soort bastion of zo. Nou, kunnen we allemaal van Nathan leren. Nathan, die men nou altijd bij het rechte eind had, die heel dicht bij de Heere God stond, maar die zich blijkbaar toch vergisten. Dus mogen dat ook voor ons, in de gemeente, in de kerken, een geestelijk spoor zijn wat wij niet vergeten, maar wat we waar nodig ook erkennen en daar ook naar handelen. Nathan deed dat. Die ging de volgende dag op David af, zo en zo. Dus we moeten even terug naar af, om zo te zeggen. Dat is Nathan. Dan kom je bij David. David, zeiden we net tegen elkaar, David vond het geen gezicht dat hij zelf in een mooi paleis woonde en dat de Heere God daar onder een tentdoek verbleef. Daar wordt een ark mee bedoeld, hè? De ark die uit Kiriat Jearim was gehaald, 2 Samuel 6 in 2 etappes, die dan toch uiteindelijk in Jeruzalem terechtkomt, maar die nog onder een tentdoek zit. En David zegt, zo wil ik het niet hebben. Als je buiten Jeruzalem stond, bij een van die bergen die het omringde of zo, en je keek naar dat silhouet van Jeruzalem, dan zag je daar wel dat paleis van David bovenuit steken. Maar het huis van God, ja, dat was daar ergens in de diepte verdwenen, dat had geen gezicht. En wat David eigenlijk wil, gemeente, dat is dat in het silhouet van Jeruzalem, dat daar zichtbaar is dat niet een mens regeert, David, maar dat daarboven de God van David regeert. En dat beeld, dat kun je denk ik heel goed gebruiken als we nou vandaag eens naar het silhouet van onze steden kijken, het silhouet van onze dorpen. Als je dicht bij Dordrecht komt, zeker als je uit het noorden komt of uit het oosten, dan zie je daar aan de overkant van de Merwede, zie je daar de grote kerk op reizen, met die scheve toren. Ik heb begrepen, die had veel groter moeten worden, veel hoger. Maar ja, toen ging die scheef, dus toen zijn ze maar gestopt. Zo gaat het met meer kerken in het middeleeuwen. Maar die staat dan toch nog maar recht daarboven, hè? Als teken van in deze stad Dordrecht, die is daar de grootste, daar is God de grootste. God woont daar. En als je in Dordrecht woont, dan zie je dat ook, hè, in die grote kerk. Daar worden nog kerkdiensten gehouden, daar komt een gemeente samen. En zo is God zichtbaar daar in Dordrecht. Ik heb van mijn lieve vrouw, toen we 40 jaar getrouwd waren, heb ik een plastiek gekregen. En dat is het silhouet van Zierikzee. Ik durf dat te zeggen, want er zijn hier wat zeven in de zaal. Dus die weten dat wel. Als je vanaf de Zeelandbrug, vanaf de Schildebrug, de Schouwen-Duiveland nadert, dan zie je daar dat silhouet van Zierikzee voor je oprijzen. Dan zie je daar wat wij de Dikke Toren noemen, de Sint-Liebesmonstertoren, met de grote kerk daar vlakbij. Dan zie je wat de Nobelpoort een beetje zo. En dan vervolgens kom je bij de Gasthuiskerk. Dat gebouw met zo'n torentje erop. En dat kun je allemaal terug naar Zeeland terug zien. Zierikzee is een stad waar God aanbeden wordt. Niet door alle inwoners, maar in Dordrecht ook niet, hè. Maar God is daar wel bekend. En God is daar de koning. Dat silhouet. En dat heb je ook in veel dorpen. Zie je die dorpstoren oprijzen van de dorpskerk. Maar soms, gemeente, zeker vandaag de dag, is dat ook schone schijn, hè? Schone schijn. Want er zijn heel wat steden in Nederland waar in het silhouet nog wel een kerktoren te zien is. Maar als je er dichtbij komt, dan zie je dat de buitenkant daarvan wel een kerk lijkt, maar dat er binnenin op een hele kunstige manier appartementen zijn gemaakt. Heeft dat ook een functie? Maar geen kerkelijke functie meer, hè? En dan weet je ook niet of God daar ter sprake komt. Dus met al die mooie silhouetten kan God toch uit zo'n plek, als het om het zicht gaat, verdwenen lijken. Dus kerktorens zijn mooi, maar ze zeggen niet alles. En je mag, denk ik, een spade dieper de grond in gaan. Zo ja, hoe kan God nu zichtbaar worden, merkbaar worden, als kerktorens meer en meer een ander karakter krijgen? Die tempel, daarvan wist iedere Israëliet straks bij Salomo, daar moet ik wezen. Daar regeert God. Daar wil hij wonen, met zijn verzoening, met zijn liefde, daar. Maar als je dat niet meer zo makkelijk kunt vinden, hier, daar, wat is dan belangrijker? En dan zou je de vraag, denk ik, moeten stellen, gemeente, van ja, God ter sprake, het silhouet van God, zit dat niet in onszelf? Je kan naar de gebouwen kijken. Het gaat er natuurlijk in wezen om, ten diepste om, of in ons leven dat silhouet van God zichtbaar is, hè? Paulus, die schrijft in de brief van 2 Korinthe dat hij ernaar verlangt dat de gemeenteleden een zichtbare brief van Christus zijn. En hebt u uw eigen leven, gemeente, daar wel eens aan gespiegeld? Dat in ons doen en laten, in ons praten, of soms in ons zwijgen misschien, dat de mensen kunnen merken van, bij die man, bij die vrouw, bij je vrienden, hè, als je in de tiende thuis zit, dan kun je merken dat die iemand niet zomaar iemand is, maar dat de Heer Jezus door hem heen leeft, als ik het zo heel huiselijk mag zeggen. Dat hij iets heeft wat treft, waarvan je mag zeggen, daar zit Jezus achter. Nou zeg ik dat heel duur, want dat blijkt in je gewone levenstradities, hè? In de manier waarop je naar Gods geboden leeft, in de manier waarop je met anderen meeleeft, in meningen die je al of niet hebt en al of niet verkondigt, die door de Bijbel doortrokken zijn, met het woord van God doortrokken zijn. Dat is belangrijker dan een toren, hè? Dat is belangrijker dan een gebouw. David wilde graag dat God zichtbaar was daar waar hij leefde. En hij zette zelf ook in gang. Hij wilde zelf niet in achterblijven. En die goede bedoeling, gemeente, dat zou mooi zijn als die ons ook tekende. Hè? Ik wil niet zomaar een mens zijn. Ik wil mens zijn aan Gods hand. De leesbare brief van Christus. Dat is mooi. Ja, dat is mooi. En toch gaat die vlieger hier blijkbaar niet op. Die gaat in ieder geval niet zonder meer op. Want de Heere God zelf, die steekt daar een stokje voor. Zegt, wat gaan we nou belezen? Vers 5, hè? Zou jij voor mij een huis bouwen? Nou, dat had je gedacht. Maar ik wil toch even op de pauzeknop drukken. Dat zouden we vandaag zeggen. Op de pauzeknop drukken. Want David, hoe heb ik het nou met jou? Heb ik ooit om een huis gevraagd? Vers 6. Heb ik ooit aan jou of aan een richter voor mij gezet, ik wil een huis voor mezelf hebben? Integendeel. Ik heb geen huis willen hebben, vers 6. Van de dag af dat ik Israëliet uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe. Ik ben in een tent, ben ik met ze rondgetrokken. God wilde niet vastgepind worden op een huis. Hij had genoeg aan een tent, zegt hij tegen David. Want in die tent trok ik met mijn volk mee en ik bleef bij hen. Ik was altijd bij hen. Ik zag mijn woord aan hen kwijt. Overal waar ze waren, was ik. In die woestijn, van pleisterplaats naar pleisterplaats. En zo bewoog ik met mijn volk mee. Ik heb geen huis nodig om dat te wezen. Niet het huis dat jij wil. Vers 9, ik was overal waar jij ging. Ik heb al je vijanden voor je ogen. Ik heb een grote naam voor je gemaakt. Israël een plek gegeven, het geplant. Ja, en zo ben ik. Dus David, je wil een huis voor mij maken, maar ik heb het niet nodig. Fundamenteel. Weet je wat, David? We doen het andersom. Vers 11. Je wil voor mij een huis maken, maar ik zeg je, vers 11b, ik ga voor jou een huis maken. Dus met al je goede bedoelingen, want dat zijn ze natuurlijk echt, hè, David. Zegt hij, David, even wat. We gaan het even andersom doen. Hou jij nou even pas op de plaats. Laat mij nou even werken. Ik ga voor jou een huis maken. En dan kom jij weer eens aan de beurt. Dus gemeente, David gaat te snel. In die zin te snel, ik wil wat voor God doen. Nou ja, het kan slechter, hè? Je wil wat voor God doen. Ja, maar God zegt, laat mij nou eerst eens wat voor jou doen. En wat dan? Hij zegt tegen David, ik zal voor jou een huis maken. Niet jij voor mij nu, ik voor jou. En de bijzondere gemeente is daarbij dat dan eigenlijk meteen een woordspeling begint. Want David wil voor God een huis maken van hout en steen, de tempel. Maar God die zegt, ik ga voor jou een huis maken in figuurlijke zin. Zoals wij dat hebben, gemeente, met het koninklijk huis. Hè? Als wij het over het koninklijk huis hebben, dan hebben we het niet over Huis ten Bosch, dan hebben we het ook niet over het Paleis Noordeinde, waar de koning werkt. Dan bedoelen wij daarmee het huisgezin van koning Willem-Alexander. Dat zijn hij, dat is Maxima, koningin Maxima. Dat zijn de drie prinsessen, de meiden, maar de prinsessen natuurlijk, hè. De drie prinsessen, dat is een koninklijk huis. En dan hebben we de koninklijke familie, die is wat breder. Maar in de Bijbel staat natuurlijk ook huizen, figuurlijk gesproken. Dat. Dus God zegt tegen David, ik ga een figuurlijk huis voor je maken. Ik ga jouw familie, jouw gezin, ga ik doortrekken met mijn aanwezigheid. En ik zal zorgen dat dat gezin tot stand komt en dat dat ook doorgetrokken wordt in de toekomst. Ja, en dan ga je eens na. Dan denk je, ja, David, dan krijg je Salomo, dan krijg je Jerobeam en al die koningen. En dan even later, gemeente, uit dat huis van David, wie komt daar dan uit de voorschijn? Dan komt daar Jezus uit de voorschijn. In een tijd dat David al lang zowat vergeten is, dat is een man van de geschiedenis geworden. In een tijd dat dat huis van David al lang vervallen is als koninklijk huis, dan komt daar die grote koning. Uit dat meisje Maria, zoon des mensen, zoon van God. En eigenlijk is die profetie van Nathan, die bijgestelde profetie, uit Gods eigen mond een belofte daarvan. Ik zal voor jou en uit jouw familie zal ik mijn zoon geboren laten worden. En om hem gaat het. Uit hem wordt een mens zalig. Uit hem bloeit de gemeente en in hem bloeit de gemeente. In de kracht van de Heilige Geest. David, je hebt wel voor mij aan de slag. Maar voordat je dat doet, of voordat je zoon het gaat doen, want die tempel komt er natuurlijk toch een keer, hè, zegt de geschiedenis, wil ik jou laten zien, ik ga eerst voor jou aan de slag. Mijn zoon, David, uit jouw nageslacht, jouw achter kleinkind, zeg maar zoiets, hè, zal mijn eigen zoon Jezus zijn. Uit het huis van David en ook de wortel van David, zegt het boek Openbaring dan. En dat huis, als je dan bij Jezus bent, gemeente, dat huis, die tempel dan, ja, die verdwijnt ook, hè. In het Nieuwe Testament verdwijnt die tempel. Het voorhangsel scheurt als Jezus zijn werk heeft volbracht. En Paulus zegt, de tempel, dat zijn jullie. Jullie, gemeente van Korinthe, jullie, gemeente van Dordrecht, jullie zijn mijn tempel. En in die tempel centraal gaat het om mijn zoon. En voordat je nou de gemeente gaat bouwen, met de gaven die je hebt, ga daar nou eerst maar eens rustig bij zitten. Zoals David dat jarenlang mocht overwegen wat dat betekent, dat God een huis maakt om zijn zoon daaruit te laten oprichten. Ga daar nou eerst maar eens over nadenken en ga dan maar eens mooi van genieten. En als je gaat zien wat dat betekent, zijn offer, zijn bloed, zijn genade, dan komt God nog eens bij ons terug. En dan vraagt hij onze gaven om in te zetten, om de gemeente te bouwen. En om zo dat silhouet van hem hier in die Zuidhoven gemeente, hier in onze hart en persoonlijk en naar buiten toe tastbaar en zichtbaar te maken. Niet wij doen het werk eerst voor God, God doet het werk eerst voor ons. En ik denk, gemeente, dat is maar gelukkig ook. Amen.
Thank you.
Zullen wij samen danken en bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus Christus, wij danken u heel hartelijk dat wij er niet voor hoeven te zorgen dat het met u in de samenleving en bij onszelf goed komt. Want we zouden ons er lelijk aan vertillen. U wijst een andere weg. Die weg waarin u de eerste bent. U hebt het eerste woord. U hebt ook de eerste daad. Die daad dat u naar een mens toekomt, dat u naar een volk toekomt, naar een gemeente toekomt. En die gemeente eerst rustig toont en laat beleven wat u doet. Zo bouwde u dat huis van David. Van generatie op generatie. Zo liet u uw zoon komen op deze wereld. Heer Jezus, wij danken u dat u het levende woord bent. Dat in u de verzoening van deze wereld veilig was en werd. Dat uw bloed volkomen genoeg is voor wat wij ook hebben gedaan, persoonlijk of samen. En dat u ons daarvan laat genieten en ons dat laat merken, voordat we zelf in de benen komen. En wij bidden u, houdt u ons daar maar heel dicht altijd bij. En laten we voorkomen dat we al te snel willen bouwen. En houdt u ons tegen als dat toch dreigt. Wij danken u dat we gemeente mogen zijn en dat we kerken mogen zijn in ons verband met mensen die u gaven geeft om te bouwen, om leiding te geven. We danken u voor een kerkraad. We danken u voor de wijsheid die er ook in kerkelijke vergaderingen is. Maar ook daarin, Heere God, hebben we gemerkt, laten we voorzichtig blijven. Laten we altijd onszelf narekenen. Laten we het ook goed vinden dat anderen ons narekenen. En als we toch onverhoeds scheef zouden gaan, geef ons dan dat inzicht in de manier waarop we dat zo geregeld hebben. En begeleid ook dat met uw geest. Daar kan het immers alleen maar beter van worden. We danken u dat we mochten genieten op deze dag van al uw gaven rond de woordverkondiging, door het zingen, door het bidden en danken, onze offers. Doortrekt u het alles met uw liefde. En laat de kracht daarvan blijken. We gaan weer de zondag uit, de week verder in. De scholen gaan morgen weer open, opleidingen, werk begint weer. Allerlei activiteiten worden voorbereid voor de startzondag. Wilt u ons helpen erbij? En geef dat we niet zelf voorop lopen, maar dat u voorop blijft lopen. In ons persoonlijk leven en samen. En laat zo uw koninkrijk komen. En maak zo uw aanwezigheid zichtbaar. Daar waar we zijn, waar we wonen, waar we werken, waar we naar school gaan, opdat uw naam gekend wordt en geprezen wordt al onze dagen. Hoort u onze gebeden in Jezus' naam. Amen. Wij zingen gezang 435 rond de geloofsbelijdenis. Vers 1 en 2 voor de belijdenis en vers 5 daarna. Gezang 435. In nauwe verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald ter hel, weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij weder ontoordeelt de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Samen de geloofsbelijdenis opzijden, dacht ik van oei, ik heb mij ook vergist. Want het votum had u samen willen uitspreken. En ja, ik heb het niet aan. Nee? Oh, nou dan heb ik me niet vergist. Maar ik dacht het dus wel. Dus ik wilde als ik excuus aanbieden, maar Bert zegt het is niet nodig. Goed, nou. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van onze goede God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.